Ja, dankjewel Marga en Daphne. Heel mooi, heel mooi. Wat fijn dat ik jullie allemaal weer hier zie vanochtend en bij elkaar in deze digitale dienst. Ik hoop dat jullie allemaal mij goed kunnen verstaan. Vorig jaar was ik natuurlijk met Pinksteren ook al bij jullie. En toen dacht ik ook van, oh leuk, bijzondere feestdag. Daar gaan we iets moois van maken. En toen hielp een van de ACG'ers me uit de droom een paar dagen voor de dienst. Zei van, ja, met Pinksteren is de halve ACG op de Pinksterconferentie. Dus er zit bijna niemand. Ik had een heel leuk idee, iets voor de kinderen, een heel spektakel, maar dat had niet zoveel zin. Maar deze zondag is het natuurlijk heel jammer dat de Pinksterconferentie niet doorgaat, maar het is wel heel leuk dat we nu allemaal bij elkaar zijn op Pinksteren. En straks na de preken, na het avondmaal, heeft Marga nog een mooi lied en het gaat ook over beloften. En dat deed me denken aan wat Jezus zelf zegt over Pinksteren. En hij zegt in Lucas 24, ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad dat jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Dat is wel echt een hele mooie belofte, die kracht uit de hemel. Zo'n mooie omschrijving van de Heilige Geest. Ik hoop dat ons ook samen aanmoedigt om dat vandaag te vieren en uit te leven. Nou, en ik, zoals Paul al zei, ik ga verder vandaag met de preekserie over één ding verzen. In hoofdstuk 3 van de Filippenzenbrief zegt Paulus, één ding doe ik. Ik vergeet het voorbij is en strek me uit naar wat komen gaat. En ik vertelde het heel enthousiast tegen Paula en zei ze, ja, maar waar is de Heilige Geest dan? Want het is wel Pinksteren. Nou, en gelukkig, want ik had deze serie al eerder voorbereid toen ik nog niet wist dat Pinksteren eraan kwam. Gelukkig gaat het ook over de Heilige Geest. Die komt namelijk in hetzelfde hoofdstuk ook heel mooi voor. En ik denk dat die combinatie van focus op de Heilige Geest en dit vers van Paulus ons ook wel gaat helpen om dat goed te begrijpen. En als Paulus zegt, ik vergeet wat voorbij is en ik strek me uit naar wat komen gaat, dan dat uitstrekken, dat is een sportterm. Dus misschien heeft Paulus het wel gezien, een of andere vroege Olympische Spelen of toen hij in Griekenland was. En het woord, dat is echt voor een, het beeld zeg maar een sprinter uit die half voorover gebogen staat. Helemaal in die houding om te gaan hardrennen, hardlopen. En misschien jullie ook, maar ik toen aan het begin van de lockdown, toen de sportschool dichtging, toen dacht ik, ik ga voortaan joggen hier in het park bij mij in Utrecht. En ik had gelijk hardloopschoenen gekocht, want als je iets leuks nieuws gaat doen, is het altijd fijn om er ook iets voor te kopen. En dus heb ik die hardloopschoenen gekocht in het idee van, ik ga dan ook 3 keer in de week joggen. Dat is niet helemaal gelukt. En vooral de eerste keer was het ook vooral meer slalom dan hardlopen, want heel Utrecht ging op hetzelfde stukje pad hardrennen. Hardlopen. Maar het is mooi om, het is goed om te bestuderen, toen ik daar zelf ook achter kwam in deze tekst, dat als Paulus praat over hardlopen, dan is dat niet een voornemen van hem van, ik moet ook meer aan sport gaan doen. Want Paulus zit op het moment dat hij deze brief schrijft, zelf in de gevangenis. En nou moet je natuurlijk niet, dat heb ik heel veel dominees gehoord horen doen deze maanden, dat je de crisis en de lockdown op elk vers van de Bijbel legt. Alleen het feit is wel, ik doe het toch maar even stiekem wel, het feit is wel dat Paulus ook vastzit. Paulus kan geen kant op. Hij zit in de gevangenis, in een soort onvrijwillige lockdown. En toch is hij met zijn hoofd bezig met rennen, met hardlopen, met vooruitgaan, met zich uitstrekken naar hoe het verder moet. Het is niet helemaal duidelijk waar hij nou precies gevangen zit, maar de meeste mensen zijn, het meest waarschijnlijk is dat hij in Rome zit, in een gevangenis. In het eerste hoofdstuk zegt hij eigenlijk, met deze gevangenschap kan ik 2 kanten op. Of ik word straks vrijgelaten, of ik word geëxecuteerd. Dat is een beetje de crisis waar hij zelf in zit. Dat kan 2 kanten op. En het is zo bijzonder dat hij in deze brief, ondanks die nare crisis, 16 keer praat over vreugde. Dan kan je natuurlijk afvragen, is Paulus gewoon zo'n enorme optimist? Is bij Paulus altijd het glas half vol? Of heeft hij echt geleerd om ruimte te maken voor de geest in zijn leven? En sommige stukken van Paulus vind ik zelf een beetje abstract. En als er dan een preek komt uit een brief van Paulus en er komt een heel lang stuk over allerlei theologische, dan haak ik soms een klein beetje af. Dan denk ik, oh ja, dat is allemaal wel heel erg waar en heel erg mooi, maar ook wel een beetje abstract. Maar in het stuk wat we vandaag lezen, zien we eigenlijk een hele kwetsbare Paulus. Iemand die ja, ook eerlijk vertelt dat hij in het verleden zijn zelfvertrouwen haalde eigenlijk uit dingen waar hij nu niet meer zijn zelfvertrouwen uithaalt. Hij was heel erg, ja, hij vertrouwde op zijn eigen kunnen, op zijn eigen kwaliteiten en dingen die hij bereikt heeft in het verleden. En ik hoop dat als we dat zo volgen en hij zelf zo kwetsbaar is, dat, we ook, ja, dat het ons ook helpt om ja, enthousiast te worden voor de gedachten van Paulus. Van ik laat achter me, ik vergeet wat achter me ligt en ik strek me uit naar wat komen gaat. En zeker in deze tijd als we allemaal ja, toch best wel vooruit kijken naar wat komen gaat en hoe dat, ja, hoe dat de crisis zal, de crisisperiode zal veranderen. Dus ik heb de tekst meegestuurd in de mail. Ik lees hem vandaag uit de Herziene Statenvertaling, hoofdstuk 3 vanaf vers 3. En hij zit onder in de mail, onder de liedjes, en je kan ook luisteren. Daar staat, we zijn pas echt besneden en horen dus pas echt bij God, als we God door zijn geest dienen en als we vertrouwen op Jezus Christus om gered te worden en niet op onszelf. Toch zou ik zelf wel een goede reden hebben om op mezelf te vertrouwen, meer dan wie ook. Ik ben besneden toen ik 8 dagen oud was. Ik ben geboren uit het volk Israël, uit de stam van Benjamin. Ik ben dus een echte Jood uit de Joden. Wat betreft de Joodse wet, ik hield mij aan wat de Farizeeërs leerden. En omdat ik zo mijn best deed voor God, vervolgde ik de gemeente. Volgens de Joodse wet was ik volmaakt. Maar al de dingen waar ik zo trots op was, vind ik nu waardeloos. Want ze stonden mij in de weg om bij Christus te komen. Ja, ik vind het nu allemaal waardeloos, omdat niets zo kostbaar is als het kennen van mijn Heer Jezus Christus. Voor hem heb ik het allemaal als troep weggegooid om Christus te kunnen ontvangen. Want dan zou ik vrijgesproken worden van schuld. Niet doordat ik mij zo goed aan de Joodse wet gehouden had, maar door mijn geloof in Christus. Want alleen daardoor heeft God mij vrijgesproken van schuld. En nu kan ik hem werkelijk leren kennen. Nu ken ik ook de kracht waardoor hij uit de dood opstond. En ik kan samen met hem lijden, want door één te worden met zijn dood, kan ook ik uit de dood opstaan en leven. Ik verbeeld me niet dat ik er al ben, of dat ik al volmaakt ben, maar ik doe erg mijn best om die volmaaktheid te grijpen. Want dat is het doel waarvoor ik ben gegrepen door Jezus Christus. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik mijn doel al heb bereikt. Maar ik doe maar één ding. Ik vergeet wat voorbij is en strek me uit naar wat nog komen gaat. Ik span me tot het uiterste in om mijn doel te bereiken. Het doel is het winnen van de hemelse prijs die God mij in Jezus Christus zal geven. Ik zal die prijs krijgen als ik de taak af heb die hij mij gegeven heeft. Dat zouden we allemaal als doel moeten hebben als we geestelijk volwassen zijn. Zover het gedeelte uit de Filippenzenbrief. Ik vind het heel mooi dat Paulus hier begint, als het ware, met een stukje Pinksteren. Hij zegt, we zijn pas echt besneden, we horen dus pas echt bij God als we God door zijn geest dienen. En als we vertrouwen op Jezus Christus om gered te worden. En dat stukje door zijn geest dienen, dat staat eigenlijk door God te aanbidden door zijn geest. Dus dat aanbidden van God gebeurt elke keer door de Heilige Geest. En deze weken, als wij allemaal misschien van de regering wat losser om mogen gaan met sommige maatregelen en langzaam dingen misschien normaler worden of er meer kan, dan wordt het uitstrekken naar wat komen gaat ook steeds duidelijker en ook iets waar je naar verlangt. Als ik zelf bedenk wat ik het meest heb gemist de afgelopen maanden, is het plannen maken. Alles was een beetje onhold, alles is een beetje vaag. En ik vind het leuk om plannen te maken, vooruit te kijken. Wat gaan we doen met de gemeente? Wat ga ik zelf doen? Wat gaan we doen met bepaalde relaties in de kerk en de buiten en zo? Maar alles was een beetje vaag. Alles was een beetje, we kijken 1 week vooruit, want het is crisis. Terwijl tegelijkertijd allerlei mensen in de media denken te weten hoe de toekomst eruit ziet. Doen allerlei uitspraken over hoe het verder zal gaan met de crisis. Die soms op wetenschap gebaseerd zijn en soms helemaal nergens op. En soms ook helemaal niet uitkomen. Maar bij Paulus zien we iemand die weet het al. En die kijkt naar vooruit. Die zegt, ik ga me uitstrekken naar wat komen gaat. En niet, het zijn geen voorspellingen over hoe het met hem afloopt. Want dat weet hij niet. Het kan 2 kanten op. Maar als hij zegt, ik strek me uit. Dan gaat het over een besluit. Een besluit dat hij niet gaat vertrouwen op wie hij is. Wat hij heeft bereikt op zijn cv. Maar hij heeft besloten om ruimte te maken voor de geest. En als we samen deze weken nadenken over prioriteiten. Ook over de weken die komen, over de maanden die komen. Dan zegt Paulus, dit is het ding wat ik doe. En dan vind ik dat, er is 1 ding wat ik doe, vond ik zo'n mooie zin. En ik heb deze serie uit het Engels vertaald. Tenminste, de ideeën van elke week. En toen zag ik ineens in onze MBV-bijbel dat er helemaal niet staat, 1 ding wat ik doe. Het leek me zo mooi. 1 ding wat ik weet, 1 ding wat ik mis, 1 ding wat ik doe. En de MBV staat er, 1 ding is zeker. Dus ik kijk in het Grieks. In het Grieks zegt Paulus 1 ding en verder niks. Hij zegt 1 ding, vergeten wat achter me ligt en uitstrekken naar wat komen gaat. Wat ik eruit haal is dat het ware één beweging is. En in deze Bijbel, daarom lees je vandaag de Herziene Statenvertaling, daar stond gelukkig wel één ding wat ik doe. Maar het is dus vergeten en uitstrekken. Het is als het ware één beweging die Paulus maakt. Het hoort voor hem bij elkaar. Het is een herfocus, een opnieuw naar een prioriteit. En daar wil ik vanochtend met jullie naar kijken en het over hebben. Wat ik er zelf uitgehaald heb en wat ik hoop dat jullie ook bemoedigt en inspireert. Maar de vraag, waar strek je je naar uit? Het zijn heel veel misschien oppervlakkige dingen waar je naar uitstrekt, die misschien normaal waren in een paar maanden geleden en nu denkt, dat zou toch wel weer heel erg leuk zijn. Maar het gaat ook over de relatie met God. De ruimte die je maakt voor de geest. Waar strek je je dan naar uit? Dat doe ik vanochtend door iets dieper in te zoomen op de twee componenten, als het ware, van dat ding wat hij doet. Het ding wat Paulus doet. Eerst kijken naar het vergeten van wat achter hem ligt, maar naar het uitstrekken naar wat komen gaat. En bij het vergeten wat achter hem ligt, is Paulus, en hij zegt het heel duidelijk, hij is bang voor trots. Hij ziet dat het een valkuil is. Hij heeft er hard voor gewerkt, hij komt uit een goede familie, hij is Jood onder de Joden. Hij is besneden op tijd, hij weet zoveel van de wet dat hij zichzelf een halve farizeeër noemt. Daar moet hij natuurlijk enorm voor gestudeerd hebben, want ja, er is ook heel veel wet om te leren. En hij zegt, als ik alles bij elkaar optel, alles wat ik allemaal niet bereikt heb, dan ben ik wel echt iemand om rekening mee te houden. Misschien wel iemand zelfs waar God rekening mee moet houden. Ik moest even denken, ik was van de week weer even in de Oosterkerk in Amsterdam, waar ik mijn andere baan. En daar hebben ze alle stoelen weggehaald op de vloer, maar wat ze wel hebben laten staan, die kerk is 350 jaar oud, wat ze hebben laten staan zijn de herenbanken. En het zijn van die hele mooie houten banken met een paar trapjes omhoog en een heel mooi deurtje. En dat is ook heel mooi op, herenbanken en zo. Nou, dus daar mag je zitten als je, laten we zeggen, 350 jaar geleden. Je mag natuurlijk geen lelijke dingen zeggen over andere kerken. Maar als je heel belangrijk was, een aantal jaar geleden, een aantal eeuwen geleden misschien, dan mag je daar zitten. En Paulus lijkt te zeggen, ik ben zo iemand die op de herenbanken mocht. Ik had zo'n grote status, ik wist zoveel van de wet. Ik was zo lekker bezig met religie. Maar ik wil dat niet meer. Als ik er nu naar kijk, ik zag het als winst. Hier gebruikt een soort boekhoudtermen. Ik zag het als winst, maar nu zie ik het als verlies. En het hele status, goed Jood zijn, goed met geloof bezig zijn, goed met religie, dat zie ik bij elkaar als troep. En ergens anders staat er afval. Maar eigenlijk gebruikt Paulus hier een woord dat maar één keer in de hele Bijbel staat, en dat is het woord voor mest. Het is echt vies. En het woord betekent of mest, of in een andere Griekse tekst betekent het zelfs bedorven etensresten. Of ergens visafval zelfs. Dus Paulus die heeft echt een krachtterm gebruikt om te laten zien wat hij hiermee bedoelt. Dus als hier bij ons staat troep, dan zou je nog kunnen denken, ja, maar dat zijn dingen die zitten in mijn rommelkamer en die ga ik wel ooit eens een keer weggooien. Nee, zegt Paulus, dit zijn dingen, als we te lang laten zitten, dan gaat het stinken. Dan gaat het een eigen leven leiden. Dat is een voedingsbodem voor die trots. Dit is iets wat gewoon weg moet. En Paulus merkt aan zichzelf, als ik dit te lang in mijn hart hou, dan gaat het een eigen leven leiden. En het bijzondere is, het zijn geen zonden uit zijn verleden. En het zijn ook geen afgoden, zoals misschien het bezit van de vorige keer, toen het over de rijke jongeling ging. Dat het op die manier in de weg zit. Het zijn goede dingen op zich. Goed met religie omgaan. Goed de wet van Mozes kennen. En het is ook de vraag of het daar stopt. Want als Paulus dit schrijft, is hij al een tijdje christen. Er zijn ook theologen die zeggen, nou misschien moet je het deel dat hij christen was er wel bij rekenen. Moeten we Paulus in andere teksten ook zien zeggen, ik wil niet opscheppen over wat ik al bereikt heb. Ik wil in alles wijzen naar Jezus, in alles wijzen naar God en zijn geest. Terwijl hij zou een hele Instagram-fotoshoot kunnen maken over alles wat hij al niet bereikt heeft. Zijn schipbreuk op Malta, de kerken die hij gesticht heeft, de leerlingen die hij heeft opgeleid, de goede discussies die hij heeft gevoerd met hoge mensen in de religieuze Israël. Maar Paulus zegt, mijn leven hiervoor was winst, maar ik wil niet opscheppen. Ik wijs in alles naar Jezus, zegt hij, ook als dat lijden betekent. En ik vind het mooi, hoe hij over prioriteiten meegaat. En dan zegt, één ding doe ik. Ik vergeet waar ik over kan opscheppen. Vergeet de kerken, de brieven, de leerlingen. Niet omdat het onbelangrijk is, maar omdat ik moet focussen. Ik moet mijn prioriteiten op orde houden. En ik hoop dat we in die gedachtegang van Paulus ook zelf kunnen nadenken deze weken. Als we de zomer heen gaan. Wat wij misschien als winst zien uit het verleden. misschien wel zo was, misschien niet fout was, maar God is bezig met nieuwe dingen in ons hart. Die werkt vooruit. Misschien kunnen wij nederig bij hem komen en zeggen, wat kan ik vergeten? En waar kunnen we ons naar uitstrekken? En Paulus zegt, als ik terugkijk, stond mijn ladder als het ware tegen de verkeerde muur. Ik was zo hard aan het rennen voor een bepaalde religieuze status. Misschien waren wij ook wel hier en daar heel hard aan het rennen, ook in de kerk. Gewoon keihard aan het rennen, druk zijn. En ineens kwam het hele land met een grote klap tot stilstand. En misschien schrikken we wel zelf van de stilte die er dan ineens komt. En Paulus die zal ook schrikken van de stilte in de gevangeniscel. Denk van ja, ik heb ook hard lopen rennen. Altijd om die wet te leren, om goed Jood te zijn. Ineens is er stilte. En hij zegt, ik laat het nu achter me, dat leven. En ik zoek in die stilte die ruimte voor de geest. Dat is één. Dat is vergeten wat hij achter zich laat. En dan waar hij zich naartoe uitstrekt. En ik kan me voorstellen dat jullie allemaal zin hebben in van alles. Dat je een lijstje in je hoofd hebt van als toch al die maatregelen voorbij zijn. Als het allemaal veilig is. Dan gaan we toch zeker dit en dat. En ja, weet ik veel. Ik heb zelf ook een ticket geboekt voor vakantie deze zomer. Die kan ik waarschijnlijk ook niet gebruiken. En nog een paar dingen die ik zou willen doen. Maar ja, het is nog even afwachten. Maar Paulus heeft het bij het vooruitkijken niet per se op wachten. Terwijl het zou wel logisch zijn. Hij zit in de gevangenis. We zouden het niet gek vinden als we zeggen, als Paulus in de pauzestand zou gaan. Van joh, ik kijk alweer verder als ik eruit ben. Maar in plaats daarvan spreekt hij schrijft aan die gemeente in termen van hardlopen. En hij kan natuurlijk niet zelf naar die gemeente toe. En hij zou die preek misschien wel daar willen houden in Filippi. En hij kan ook niet zomaar een brief sturen aan wie hij maar wil. Want er is nog geen postdienst. De reden dat hij deze brief kan schrijven is dat toevallig iemand, een vriend van hem, naar Filippi gaat. En hij kan die brief meegeven. Maar hij strekt zich uit als een hardloper. En hij schrijft zo heel mooi, ik ben er nog niet, maar ik doe erg mijn best om die volmaaktheid te grijpen. Want dat is het doel waarvoor ik ben gegrepen door Jezus Christus. En waar er staat, ik doe erg mijn best, staat er in het Grieks iets wat betekent haast maken of rennen. Als ik erover na te denken, denk van ja, als je je echt aan het haasten bent, dan kan je in elk geval niet multitasken. Niemand gaat proberen om over 5 minuten een trein te halen en ook nog een boek te lezen. Je kan wel multitasken misschien om die trein te halen. Ik kan zelf bijvoorbeeld heel goed tanden poetsen en mijn sleutels zoeken. Maar je kan niet ook nog een boek lezen. Het zorgt voor een focus. Paulus zegt, ik was heel ijverig, maar nu ga ik mijn energie anders gebruiken. Met grotere precisie. Ik heb mijn doel beter gedefinieerd. Niet een goed mens, een goede Jood, maar vasthouden. Vastgrijpen. En zo vallen zijn doelen bijna samen met die van Jezus. Dus aan twee kanten vastgrijpen. En hij maakt het ook heel klein en persoonlijk. Het is niet, wat ook ontzettend mooi is, maar het is niet Jezus gestorven aan het kruis voor een grote groep ongedefinieerde mensen die Paulus allemaal niet kent. Het is heel klein en intiem. Het is echt voor mij, zegt Paulus. Jezus grijpt zich vast aan mij. En ik zat even na te denken, vastgrijpen, het is zo'n mooi beeld, hè? Dat Jezus met zijn grote armen, zijn grote handen, jou en mij vastgrijpt. En waar, een van de mooiste verhalen waar hij dat ook doet, is natuurlijk het verhaal van Petrus die over het water loopt. Als Petrus door oppervlakte van het water naar beneden zakt, en daar staat, meteen grijpt Jezus hem vast en trekt hem boven uit het water. Ik zat te kijken naar, ik ben niet heel erg goed in het Grieks, maar ik zat toch wel even te kijken of ik er iets van kon maken. En bij Petrus staat er, dat Jezus hem stevig vastraakt of goed vastraakt, zeg maar medium. Maar Paulus heeft hier een soort overtreffende trap van het woord vastgrijpen opgeschreven. En dat betekent zoiets als, een heel lang woord is het geworden met een voorzetsel erin, dat betekent van boven tot onder vastgrijpen, dus echt helemaal aan alle kanten. Het is nog steviger en groter dan dat Jezus Petrus uit het water vist. Dit is hoe Paulus het ervaart. En hij gebruikt hetzelfde woord waarmee hij ook Jezus vastgrijpt. Het is van boven tot onder. Het is alles all-inclusive, alles bij elkaar. Vasthouden en nooit meer loslaten. Zo ziet hij Jezus die hem vastgrijpt. En dit is ook zijn plan. Zelfs in die gevangeniscel, in die crisis. En hoe hij dat gaat doen, dat schrijft hij aan het begin van hoofdstuk 3. Door God te dienen door zijn geest. Tegengesteld aan iedereen die andere regels heeft om bij God te komen, of bepaalde eisen stelt, of voorwaarden. Het is een volledige afhankelijkheid van de kracht en de energie van de geest. En daar willen wij ook ruimte maken voor in ons hart. Ruimbaan. God dienen en aanbidden door te leven door geestkracht. En afgelopen dinsdag, voor mijn andere werk, moest ik van Tim even skypen met een Deen. En er is een Deense man die helpt allerlei kerkplanters met ontwikkelen van hun kerk. En daar konden we ook subsidie aanvragen. En ik had een heel gesprek met hem over hoe onze kerkplant in Amsterdam gaat. En over hoe het verder moet. En hij had allemaal adviezen voor ons. Hij had heel veel betrokken geweest bij heel veel kerkplantingen over heel Europa. En we spraken natuurlijk in het Engels. En hij zegt, ja, wat belangrijk is voor kerkplanters, maar eigenlijk voor iedereen. Hij zegt, is dat ze een Deens woord hebben. En dat, hij zegt, ik kan niet vertalen in het Engels. En eigenlijk ook niet in het Nederlands. En het is taleret. En hij legt het uit. Hij zegt, de taleret is het vermogen dat iemand in je leven spreekt. Taleret betekent het juiste spreken. Dat je iemand toelaat om ook confronterende dingen tegen jou te zeggen. Of te zeggen, hier gaat het niet goed. Of hier ga je de verkeerde kant op. En kerkplanters, maar eigenlijk iedereen, die moeten mensen om zich heen hebben die hen ter verantwoording kunnen roepen. Die zeggen, pas op, je wordt misschien verleid of je gaat misschien de verkeerde kant op. Iemand moet in je hart kunnen spreken. En ik dacht, is dat eigenlijk niet een heel mooi beeld ook deze Pinksterweek, wat de Heilige Geest bij ons doet. Dat we daar ruimte voor maken in ons hart, dat hij in ons hart kan spreken. Soms confronterend, soms streng, soms troostend en bemoedigend, maar altijd liefdevol. Taleret, het juiste in je hart spreken. Paulus zegt vanochtend tegen ons, ik ga rennen, ik ga me haasten. Buig voorover in die hardloopstand en ren je met me mee. En ik stel me dan voor, dat merk ik bij mezelf zelf ook af en toe, dat ik dan bijna tegen Paulus wil zeggen, ja maar Paulus, wij moeten nog even kijken, want we hebben crisis en het is allemaal een beetje moeilijk. En Nederland ligt half een beetje stil en zo, en misschien later Paulus. We kunnen nu even niet zoveel. Maar als je dan een stilte laat vallen en je denkt aan de situatie waarin Paulus zit, in een gevangenis, misschien met een executie straks, dan zeg ik, kijk, heb ik zo'n gevoel dat Paulus ons aankijkt van, ja, maar waar wacht je nou op? Ik zit toch ook in een crisis en ik zit toch ook vast? En we gaan nu ruim baan maken voor de geest. En Paulus zegt, wat er ook gebeurt, wees blij in de Heer. En hij zegt in hoofdstuk 1, omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt. En in die crisis, in dat stilzitten, doet hij één ding. Hij zegt, ik vergeet wat voorbij is en ik strek me uit naar wat komen gaat.